Het Oude en het Nieuwe Testament is bij elkaar de hele Bijbel. Iemand zei, en dat in één dag. Maar waar het om gaat is, vandaag althans, is het grote verschil dat wij vinden tussen Oude en Nieuwe Testament, daarmee Oude en Nieuwe Verbond, want dat is hetzelfde. En dus ook de omstandigheden, het verschil tussen na de opstanding van Christus en daarvoor. In de eerste plaats wat inleidende opmerkingen voordat we iets systematisch proberen te werken. U weet dat laatste, dat blijft toch wat moeilijk, want de Bijbel zelf zit nou eenmaal niet systematisch in elkaar. Dus dat is altijd wat lastig voor ons. Maar eerst wat algemene opmerkingen. De eerste is dat de term testament in de Bijbel zelf voorkomt. In de vertaling bedoel ik. Maar het is in de grondtekst dus ook hetzelfde als verbond. Een verbond is een testament en een testament is een verbond. Als het een verbond is met betrekking tot dingen na iemands dood, noemen wij het een testament. Ik weet niet waarom dat is. Maar het is hetzelfde, het is een verbond. En men zegt wel eens een verbond is tweezijdig. Dan moet ik meteen tegenspreken. Dat kan al wel zo zijn dat wij dat afgesproken hebben. Dat het een overeenkomst is van twee kanten tussen twee partijen. Dat kunnen wij wel afgesproken hebben, maar het is gewoon niet zo, hè. In de Bijbel in ieder geval niet. Verbond of belofte is in de Bijbel hetzelfde. En een belofte, dat is wat wij noemen een eenzijdige overeenkomst. Maar dan nog, of het een overeenkomst is, veronderstel dat twee partijen het ergens over eens zijn geworden. En dat is ook alweer niet het geval. Het is dus een betrekkelijk ruim begrip. Betekent het al wat ons in de Bijbel als belofte wordt voorgesteld is een verbond. En eventueel ook een testament, waarom ook niet. Je kunt iemand beloven hem of haar iets na te laten als je het zelf om noodlottige redenen niet meer nodig hebt. Dat kan je doen, dat is een testament, het is ook een verbond, het is ook een belofte. In de Bijbel is daar geen verschil tussen, de termen worden in de vertaling ook een beetje door elkaar gebruikt. Dus daar moeten we maar aan wennen. Dat is één. Het tweede is, en dat zijn een paar open deuren natuurlijk die ik intrap, maar het tweede is dat wij onder het Oude en Nieuwe Testament geneigd zijn te verstaan de beide delen van de Bijbel. Het deel van tot en met Malachi, zal ik maar zeggen, is dan Oude Testament en van Matthäus is Nieuwe Testament. Dat is niet incorrect. Dat kunnen we afspreken en dan weten we waar we het over hebben. Het neemt niet weg dat in werkelijkheid wij zouden moeten spreken over Oud-Testamentische Bijbelboeken en Nieuw-Testamentische Bijbelboeken. En Nieuw-Testamentische Bijbelboeken zijn Nieuw-Testamentische Bijbelboeken omdat ze geschreven zijn na de opstanding van Christus. En daarmee, maar daar hebben we het vandaag nog over, nadat het nieuwe verbond in werking is getreden. Dat moet ook goed doordringen, want ik ken mensen in mijn betrekkelijk directe omgeving die stug volhouden dat Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes oud-testamentische bijbelboeken zijn. Omdat ze geschiedenis weergeven die inderdaad plaatsvond in oud-testamentische tijd. Maar het zijn nieuw-testamentische bijbelboeken niet omdat ze nieuw-testamentische tijd bespreken, maar omdat ze in de nieuw-testamentische tijd geschreven zijn. Hetzelfde geldt natuurlijk dan ook, maar daar heeft niemand ooit een probleem over, voor zover ik weet. Voor oud-testamentische bijbelboeken, er zijn oud-testamentische bijbelboeken die althans gedeeltelijk nieuw-testamentische tijd bespreken. Maar het blijven daarmee gewoon oud-testamentische bijbelboeken, omdat ze in oud-testamentische tijd geschreven zijn, namelijk voor de komst van de Messias. en onderkomst van de Messias alstublieft te verstaan zijn opstanding, de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood, want toen pas brak het Nieuwe Testament en daarmee Nieuwtestamentische tijd aan, als u begrijpt wat ik bedoel. En daarna ook pas zijn Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen en Openbaring en de brieven, dat gelooft u zo wel. Toen pas zijn die boeken geschreven en dat maakt het verschil uit. Daarna ben ik mij bewust dat voor sommigen, ik neem aan niet onder u, want ja, wij preken hier gewoonlijk toch voor eigen parochie. Maar dat voor sommigen dit soort dingen volstrekt academisch zijn in de negatieve betekenis van de term. Namelijk, interessant, maar gaat u verder. Want men trekt er zich toch niks van aan. Ik bedoel dit. Voor velen bestaat er helemaal geen verschil tussen oud-testamentisch en nieuw-testamentisch. Omdat men uit wat voor overwegingen ook en wat voor motieven dan ook de beide testamenten door elkaar gehusseld heeft. Ik zeg dan wat ik altijd zeg, ik kan het nooit inhouden, dat heet verbondstheologie eigenlijk. Maar ik moet u erbij zeggen dat die ook zwaar doorgedrongen is in wat wij evangelisch plachten te noemen. Dat wil zeggen in kringen waar men zich van theologie sowieso niks aantrok. Maar men heeft zich er wel wat van aangetrokken en men kent het verschil niet. Ik ken iemand die noemt zichzelf evangelisch en die zegt dat wij als gelovigen zouden moeten leven onder de wet. Zoveel mogelijk althans, want we zijn evangelisch, dus we geloven dat het niet kan. Maar wel dat het moet en waar we het dan niet meer kunnen, daar is altijd nog de genade. Weet je wel, dan wordt het aangevuld tot, hoe heet het, ik ken die termen niet uit de verzekeringswereld, weet je wel. Je moet het eerst zelf ophoesten en wat je niet kunt ophoesten wordt aangevuld uit het fonds. En dat fonds heet dan genade of zoiets. Ja, dat is ook verbondstheologie. Er zijn gradaties in, maar daar komt het altijd op neer. En ik ken iemand die voor evangelisch doorgaat. Die zegt, vanzelfsprekend moeten wij de wet houden. Er wordt wel altijd geleerd, bij ons ook, zei hij, dat we onder de genade leven. Maar nee, de wet is me zo niet afgeschaft. Daar moeten wij wel degelijk onder leven. Wat we daarna nog met genade moeten, heeft hij er niet bij verteld. Tenminste, is mij ontgaan dan. Dus ik laat het daar ook maar bij. Maar waar ik vandaag specifiek op wil wijzen, is het grote verschil tussen oud-testamentische en nieuw-testamentische tijd. En wij leven in nieuw-testamentische tijd. Begrijp je me goed? Het is aardig om te weten dat de Heer Jezus, en ik weet dat het beroerd klinkt hoor, maar het is ook nog zo vroeg op de ochtend. Het is aardig om te weten dat de Heer Jezus Christus voor onze zonde gestorven is. Dat is ook zo. Historisch feit, daar geloven wij in. Maar het moet toch op een of andere wijze een reden hebben waarom dat niet meteen aan het begin van de heilsgeschiedenis is gebeurd dan. Dan konden ook Abraham, Isaac en Jacob en David en Simson en hoe die lui maar heette, konden ook zeggen dat de Heer Jezus voor hun zonde gestorven was. Dat is allemaal gelijk dan, toch? Of andersom, als zij moesten wachten op of uitzien naar of vertrouwen op vervulling van beloften dat het in de toekomst zou gebeuren, waarom leven wij dan in dagen dat het al gebeurd is? Had de Heer dan niet voor onze zonden kunnen sterven helemaal aan het eind van de geschiedenis, dat wil zeggen op de een na jongste dag dan? We zouden dan toch ook gekund hebben, bovendien, dan hadden we meteen kunnen inventariseren, want dan was het allemaal geweest. Dan hadden we ook geen discussie meer over de Heer, of de Heer ook gestorven is voor de zonde die wij nog van plan zijn te zullen gaan doen, eerdaags. Hebben u dat nog? Moet toch een reden hebben waarom dat ergens halverwege ongeveer dan in de geschiedenis heeft plaatsgevonden? En dat is ook ook inderdaad het geval. Het maakt verschil uit. Ik moet daar meteen ook bij zeggen dat waar wij denken dat God er alleen maar is om een zondaar zijn zonde te vergeven, dan wel behouden te doen worden. Waar wij dat denken, zullen wij van de Bijbel nooit wat begrijpen. Of anders gezegd, want ik kan het wel plechtig zeggen, als ik iets langer nadenk, dan zeg ik, nou ja, als je denkt dat Gods werk per definitie soteriologisch is, dan zul je van de Bijbel dus niks begrijpen. Als het alleen maar gaat om verlossing, zeg ik, ja, dan... Want daar gaat het niet over. Dat is zoals wij er tegenaan kijken als mens. Dat is ons persoonlijk probleem, onze verlossing. En we hopen dat het geregeld wordt. We kunnen het zelf niet, want we zijn is goed bijbelvast, bijbelgetrouw. Wij kunnen het zelf niet, dus God zelf moet het dan maar doen. Dat doet hij dan ook. En wij denken dat daarmee de kous af is. En dat hij niks anders om handen heeft om dat te regelen. Zo ongeveer. Dan zul je van de Bijbel niks begrijpen. Waar het om gaat namelijk, is dat God zelf een werk doet en niet ten behoeve van ons, maar ten behoeve van hemzelf. Dat mag je van een beetje God ook verwachten, denk ik. Ik bedoel, nou praat ik even buiten de Bijbel om, waarschijnlijk. Maar dat mag je van een beetje God ook verwachten. Toch, dat hij centraal staat in wat hij doet enzovoort. Ik bedoel, hij is geen personeel. Maar in tegendeel, hij staat aan de bovenkant van de hiërarchie, om zo te zeggen. Dus om hem draait het. En zo is het ook. Dat wil zeggen dat hij in de loop van de geschiedenis ook wel wat doet wat niet meteen gericht is op onze verlossing, maar wat in de praktijk gericht is op zijn rechtvaardiging. Want zo heet dat in de Bijbel. En dus God werkt een plan uit met verschillende aspecten. En niet alles doet hij in de. Niet al die verschillende aspecten realiseert hij in dezelfde tijd. En vandaar dat je dus die indeling krijgt in de Bijbelse geschiedenis. God doet het een en ander en houdt er daarna weer mee op. En doet dan wat anders en houdt er weer mee op enzovoorts. Niet alles wat God doet werkt zo. Sommige dingen zijn constant en consistent, andere dingen zijn plaatsgebonden, tijdgebonden, dan wel gebonden aan bijvoorbeeld een specifiek volk, zoals Israël, en in onze dagen aan de gemeente enzovoort. Het is dus volgens sommigen gecompliceerd, want als het meer dan twee dingen zijn, dan wordt het toch wel erg gecompliceerd. Maar zo is het nou eenmaal. God is niet zo simpel. Dat mag je ook verwachten van een beetje God, toch? Dat hij niet zo simpel is en zijn werk en zijn bezigheden ook niet zo simpel zijn. Maar we hebben één voordeel, het mag dan misschien niet zo simpel zijn, maar hij heeft het ons in 1200 bladzijden uitgelegd. Ik wist niet of dat het goede woord was. Medegedeeld kan wel, geopenbaard zelfs ook en geïllustreerd ook nog. Maar systematisch uiteengezet, nou nee, dat niet. Waarom ook? Dat is een moderne vinding dat iets systematisch moet zijn. Dat weet u toch, hè? Nou goed. Men zegt de dingen die we als kind leren blijven het beste hangen en zitten het diepst in. Maar al wat wij als kind geleerd hebben was per definitie niet systematisch. Dat kwam pas op school. Als het mee zat. Maar ik praat natuurlijk over scholen van 50 jaar geleden, dat begrijpt u. En daar is nog wel wat over. Kunt u rekenen trouwens? Nou, tot twee tellen zal toch wel lukken, meen ik aan. Neem ik aan, hè. We hebben twee delen van de Bijbel. Het eerste deel zijn de Oud-Testamentische Bijbelboeken. Want zo moet je het eigenlijk noemen. Oud-Testamentische Bijbelboeken. Want als ik het noem het Oude Testament, kun je ook het idee hebben dat die boeken gaan over het Oude Testament. Maar het Oude Testament is het Oude Verbond. En het Oude Verbond begint nou eenmaal niet op bladzijde 1 van de Bijbel. Ook niet op bladzijde 3 trouwens. Begint niet in Genesis 1. Het Oude Verbond begint ongeveer, als ik het zo moet zeggen, bij Exodus 1. Nou ja, niet helemaal, maar bij Exodus. Dat wil zeggen, bij de uittocht uit Egypte, dat is weliswaar het tweede Bijbelboek, maar dan ben je al 2500 jaar vanaf Adam verwijderd, ongeveer. Zeg ik het goed? Ja, ongeveer. Steekt niet op een eeuw. En met nog maar 1500 jaar te gaan tot, zelfs maar 1000 jaar ongeveer tot Malachi. En pak een beetje 1500 jaar afgerond tot op, laten we zeggen, Matthäus 1. Of zoiets. Dat wil zeggen, het oude verbond, dat wat Oude Testament dan wel Oude Verbond heet, dat duurde ongeveer van 1500 voor Christus. Als u het mij vraagt, iets van 1600, maar dat doet er nou niet toe. Van 1600 voor Christus tot op Christus. En bovendien, het Oude Verbond was slechts van toepassing op Israël. Alleen maar één volk van de officieel 70 volkeren uit de Bijbel. Dat wil zeggen, dat Oude Verbond was toch heus nogal beperkt, hoor. Niettemin speelt het, of heeft het een belangrijke plaats in de Bijbel. Maar historisch gezien betekent het niet zo geweldig veel. Waar nog bij komt dat 10 stammen van Israël zich aan dat Oude Verbond nooit maar iets hebben laten gelegen liggen geworden. Ze hebben er zich nooit iets van aangetrokken. En de 2 stammen van Israël zijn pas begonnen met er zich iets van aan te trekken, tot niet meer hoefde. Dan hou je dus toch van die Mozaïsche wet van het Oude Verbond niet zoveel meer over, hè? Want u weet hoe het is. De 2 stammen hebben zich er ook nooit wat van aangetrokken. En hebben pas in de Babylonische ballingschap, pak een beetje 600 voor Christus of zo, hebben ze gedacht, we moeten er toch eens iets aan doen, anders verliezen wij hier onze identiteit en vallen wij ten prooi aan de inburgeringscursussen hier in Babel. Wij willen het niet assimileren, niet integreren, wat voor woord inburgeren heet het. Gek, we hebben ineens een woord ervoor. Nou goed, dat wilden zij niet. Toen dachten zij, laten wij dan Mozes maar actualiseren, er een uittreksel van maken en een paar amendementen bij maken, en dan hebben wij een eigen religie en die zal onze identiteit bewaren. Want de identiteit van de mens is primair zijn religie. Laat maar aan staan. Nou goed, dat hebben ze gedaan. En de Heer zelf heeft daar nooit één positief woord over gesproken, nog in de rest van de Oud-Testamentische tijd, nog in de Nieuw-Testamentische tijd. En dat is zacht uitgedrukt, want ik moet eigenlijk zeggen, de Heer heeft dat gewoon afgewezen. Hij zegt, dat zijn jullie wetten, je bekijkt het maar. Toen vroegen ze aan de Heer, maar hoe moeten we het doen? Moeten we nou nog zus of moeten we nou nog zo? Toen zei de Heer, je hebt die wetten toch zelf gemaakt? Voor mij hoeft het niet. En daarna zei je over hun offers, die heb ik nooit gewild. Ik haat uw feesten, ik mag uw verbodsdagen niet rieken. En hoe het er maar staat. Het was in ieder geval niet een welriekende reuk den Heere. En toen de Heer Jezus onder het volk verscheen, toen had hij daar nog veel zwaardere teksten voor. Nou goed. En dan hebben we nog het boek Handelingen en de Nieuwtestamentische brieven, die allen zeer negatief staan tegenover het judaïsme. Met andere woorden, wat er nou helemaal van die wet terechtgekomen is en wat hij nou moest in het verleden, dat ja, zoveel was het nou ook weer niet. Maar goed, daar hebben we het dan nog over. Maar het is maar dat we de term Oude Testament of Oude Verbond weten te relativeren. Eigenlijk is het zo dat we de Oud-Testamentische Bijbelboeken zo noemen omdat ze geschreven zijn voordat het Nieuwe Testament in werking trad. Dat bedoel je nog? Het Nieuwe Testament trad officieel in werking. Straks gaan we schrift plaatsen. Heus. Spaar uw hand, dat krijgt om het te doen. Maar goed. Het Nieuwe Testament trad in werking bij de opstanding van Christus. En sindsdien is alles wat aan vooraf ging oud-testamentisch. Dat is het eigenlijk. Ook al heeft het soms met het Oude Verbond niks van doen. Want, zal maar zeggen, Noach en Abraham enzovoort, hoe die mensen maar heet allemaal, hè, Isaac en Jacob hebben nooit onder het Oude Verbond geleefd. Ook niet onder het nieuwe, maar ook niet onder het oude. Toch noemen we een geschiedenis oud-testamentisch, eenvoudig omdat het nog niet het Nieuwe Testament was. Zo is het nog een keer. Als je namen geeft, ergens stickers op plakt, dan doe je die dingen altijd onrecht. Hè? Dan ga je altijd tekort door de bocht. Maar we hebben het er nog over. Hoe dat ook zij, het Oude Testament, en ik gebruik de term maar weer zoals we hem altijd gebruiken, het Oude Testament staat vol met beloften. Van mijn part verbonden, maar ik gebruik met opzet de termen door elkaar, omdat in het Hebreeuws of Grieks, dat, of althans in de Bijbel, dat helemaal geen verschil maakt. Het Oude Testament staat vol met beloften die officieel, volgens de Bijbel zelf, allemaal vervuld zijn, dan wel worden, in, door of sinds de opstanding van Christus, namelijk in, door of sinds het aanbreken van het nieuwe verbond. Of anders zeg ik, ze worden allemaal vervuld onder het nieuwe verbond, dat al 2000 jaar ongeveer in werking is. Vandaar dat het tamelijk noodlottig is als geleerd wordt dat het nieuwe verbond nog niet in werking is, omdat het beloofd, voetnootje, omdat het beloofd zou zijn aan Israël en wij zijn niet Israël. Israël is officieel niet bekeerd, dus het nieuwe verbond is nog niet in werking. Dan zitten wij dus in een niemandsland, dat is ook wat men beweert in dit verband. En dan kan men zeggen, wij hebben nergens wat mee van doen. Niks te maken met wat God gezegd heeft in de Bijbel, nog in oud-testamentische tijd, nog in nieuw-testamentisch verband. Want we hebben nog het een, nog het ander, het staat er los van. Iemand beweert zelfs, ik heb zwart op wit gelezen, dat de opbouw van de gemeente in onze dagen niet gehinderd wordt door welke oud-testamentische of nieuw-testamentische uitspraak dan ook. Ja. Ik ben mooi klaar mee dan, hè? Hoezo? Waar is je rechtsgrond? Hè? En waar geloven wij dan in? Want geloof, dat is het volgende punt, geloof is geloof in wat God beloofd heeft. Hè? Want beloven en geloven zijn begrippen die, dat proeft u, aan elkaar hangen. Al of niet taalkundig, dat doet er nou niet toe. Maar God heeft gesproken over de toekomst en geloof is altijd vertrouwen in wat gezegd is. Aangaande verleden, heden of toekomst, maar wat God betreft gaat het altijd over de toekomst. Zie? En als het daar helemaal los van zou staan, ja, wat geloven wij dan eigenlijk? Niks dus, hè? Dan komt het op neer. Nee, waar het om gaat en wat de Bijbel ook gewoon zegt, dat hoeft geen enkel probleem te zijn voor iemand die bereid is de Bijbel te geloven, althans. Alle beloften Gods, ik zal eerst de schriftplaats noemen vandaag. Er komt iets na 23 minuten wordt het wel tijd. 2 Korinthe 1, vers 20. En voor ik daarmee verder ga, begin ik mij alweer te excuseren. Want het noemen van schriftplaatsen zou de indruk kunnen wekken dat wij links en rechts een tekst gevonden hebben ter ondersteuning van onze hypothesen. Ik moet u zeggen dat het zo niet in elkaar steekt. Niet werkelijk, het is andersom. De schriftplaatsen die ik u noem, noem ik u niet buiten hun verband, maar in het verband waarin ze staan. Als het ooit anders is, zeg ik het er wel bij. En anders dan corrigeert u mij maar even. Maar normaal gesproken zeg ik het er dan wel bij. Maar ik haal ze niet uit hun verband, ik laat ze staan. En als ik één vers noem, betekent het dat u de omliggende verzen, het hele schriftverband, eigenlijk ook zou moeten lezen en bestuderen. Want daar gaat het over. Hè? Nou goed. 2 Korinthe 1 vers 20. Want zovele verbonden God, er staat beloften, zovele beloften Gods als er zijn, mooi hè, impliceren dat ze niet geteld kunnen worden. Nou ja, ik ken iemand die het geprobeerd heeft, maar dat schiet niet op, nee. Dat begint bij de grote beloften de messiaanse beloften. En daarna kom je beloften in de Bijbel tegen waarvan je niet zeker weet of ze messiaans zijn. Of ze zijn zowel messiaans als ook gewoon historisch. Dat wil zeggen beloften die van toepassing zijn op de Messias, de zoon van David, maar ook op David zelf. En daarna kom je vanzelf terecht bij beloften die aan David gedaan zijn, waarbij je afvraagt of ze misschien dan toch op Christus van toepassing zijn, maar dat kun je niet vinden helemaal. En vandaar dat je dan op een steeds lager niveau terechtkomt met al die beloften, God. Maar dan zijn ze ontelbaar, hè? Echt. Dus vooruit maar weer. We hebben het alleen over de belangrijkste, denk ik, vandaag. Maar zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Dat wil zeggen dat alle beloften Gods, met grote nadruk, alle, ja, zoveel als er maar zijn, vervuld zijn of worden in Christus. Die zijn in hem ja, en nog een keer, ze zijn in hem amen. En ja en amen zijn bevestigende woorden. Dat wil zeggen, al die beloften Gods liggen vast in, worden bevestigd in Christus. En daarna staat er waarom dat is. Gode tot heerlijkheid. En eventueel door ons. Want voor zover die beloften op ons van toepassing zijn, en dat zijn ze, en in ons en aan ons vervuld worden, wordt God daardoor verheerlijkt. Dat wil zeggen, wordt God door ons verheerlijkt. Maar die beloften Gods zijn ja en amen in Christus, opdat God daardoor verheerlijkt worden. Want om zijn heerlijkheid gaat het. Het schijnt altijd dat je die moet uitleggen, want men veronderstelt dikwijls dat God per definitie heerlijk is. Ja, dat zou nog wel kunnen, maar er wordt heel wat aan zijn heerlijkheid afgedaan in de praktijk door de mens. Per slot, als een mens een zonder is en hij deugt voor niks, is niet één die goed doet, allen zijn ze afgewikkeld, samen zijn ze onnut geworden en ze zijn allemaal kinderen van één vader, volgens de volksmond, dan vraag je je toch af wat voor een vader dat is. Voorzichtig gezegd. Kortom, om uwentwil wordt zijn naam gelasterd, de ganse dag, hoezo heerlijk. God wordt vervloekt in deze wereld. En daar gaat het dus om, hè? Dat is het punt waaraan God werkt. Dat wil zeggen, dat is de reden waarom God een werk uitvoert in de loop van pak een beetje een jaartje of 7000 heilsgeschiedenis, of hoe je dat maar noemen moet. God heeft iets te demonstreren. En u weet waarschijnlijk dat de roeping en vooral ook verhoging, verheerlijking van de gemeente, van u en mij dus, als gelovigen, is tot een betoning, God heeft iets te demonstreren, tot een betoning van zijn genade. En dat het evangelie in het algemeen, dat is niet maar van betrekking op onze tijd of op de gemeente, maar dat het evangelie in het algemeen is tot betoning van zijn rechtvaardigheid. Oh, waar het staat. Oh, de een was Efeze 3 en dit was Romeinen 3. God heeft wat te demonstreren. Aan de andere kant heeft God ook te demonstreren dat de mens niet deugt. En daartoe dient de wet. Dat is het oude verbond. En nadat dat gedemonstreerd is, is hij niet meer nodig. En verdwijnt de wet dus van het toneel. Daar hebben we het straks over. Maar eerst wat inleidende schriftplaatsen. In de eerste plaats deze 2 Korinthe 1 vers 20. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Christus ja en zijn in hem amen. Golden tot heerlijkheid. En dat in de laatste plaats door ons. En ik noem ze in een betrekkelijk willekeurige volgorde. Handelingen 13 vers 23... Handelingen 13, waar Paulus een stukje geschiedenis van Israël in herinnering brengt. in de synagoge te Antiochieën. En waar hij terechtkomt bij Saul, die door God is afgezet geworden. Vers 22, en deze afgezet hebbende van de troon namelijk, verwekte hij hun David tot koning, dewelke hij ook getuigenis gaf en zeide, ik heb gevonden David, de zoon van Jesse, een man naar mijn hart die al mijn wil zal doen. Maar eigenlijk moet je uit gewoonte nu al proeven dat dit uitspraken zijn over het hoofd van David heen, over de zoon van David. Hè? Dat wendt langzamerhand, hè? Zoals de uitspraken over Adam in Genesis 1 al uitspraken zijn over de zoon van Adam, de zoon des mensen. En deze uitspraak over David uiteraard ook. En Paulus zegt het ook min of meer meteen, want hij zegt, vers 23, van het zaad dezes. Bij ons kun je Nederlands leren. Het is nog gratis ook, denk ik wel eens. Hè? Van het zaad dezes heeft God Israël naar de belofte, dat wil zeggen, in overeenstemming met, naar, dat woord, zijn voorzetsel drukt een parallel uit, hè? Een overeenkomst. Naar het voorbeeld van, kan het zijn, hè? In overeenstemming met, volgens. Volgens is ook een mooie. Van het zaad dezes heeft God Israël volgens de belofte, naar de belofte verwekt, de zaligmaker Jezus. Ik moet meteen erbij opmerken dat wij natuurlijk de belofte kunnen opvatten als een belofte aan David dat na hem zaad zou opstaan, waarover straks hopelijk nog wat meer. Maar ik kan er natuurlijk net zo goed meteen maar op wijzen dat het woord belofte in het enkelvoud soms, we weten niet wanneer, of het altijd zo is, maar soms gewoon staat voor alle beloften, alle messiaanse beloften uit het Oude Testament bij elkaar. Je kunt ze ook gewoon bij elkaar zetten, al die verschillende beloften waarover we het nog zullen hebben, en zeggen, nou ja, aangezien ze toch allemaal vervuld worden in de opstanding van Christus, dat wil zeggen in de komst van Christus, kan je het ook bij elkaar voegen en zeggen, het is de belofte. Kijk, zal u meteen wat anders vertellen, dit is weer de voetnoot. Wat men in verbondstheologie gedaan heeft, is de verbonden, voor zover men die in het Oude Testament en Nieuwe Testament vindt, bij elkaar optellen en zeggen, ja, maar het is eigenlijk allemaal maar één verbond. En dat klopt niet. Nou ja, er valt er minstens één uit. Die van de wet namelijk. Maar het is wel degelijk zo dat de beloften, en ik heb u al gezegd, er is eigenlijk geen verschil tussen verbond en belofte, dat de messiaanse beloften in het Oude Testament bij elkaar opgeteld kunnen worden en dan heb je er nog maar één als je het allemaal bij elkaar optelt. Want 1 plus 1 plus 1 is soms ook maar gewoon 1. Ja. Namelijk al die beloften spreken over de komst van de Messias. Zie? En of het nou belofte is aan Adam of Abraham of in dit geval aan David. Ja, je kan het net zo goed als één zien. Daar heb ik het straks over, want je komt dat vanzelf tegen. In sommige schriftplaatsen namelijk. Hè? Maar hier dan zou het inderdaad specifiek kunnen zijn die aan David. Van het zaad van deze David, vers 23 van Handelingen 13, heeft God voor Israël of aan Israël in overeenstemming met de belofte verwekt de zaligmaker Jezus. Die dus die belofte vervuld. En daar gaat het om, beloften, alle beloften, zoveel als ze zijn, worden vervuld in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En andersom gezegd, alles wat Christus is, is tevoren in het Oude Testament beloofd. Het staat niet op zichzelf. Het is niet zo van de geschiedenis sukkelde een poosje voort en toen verscheen daar ineens de Heer Jezus, die aangeduid wordt met de term Christus, dan wel Messias. En hij verdween daarna ook weer. Het was een interessante gebeurtenis uit de geschiedenis. Zo steekt het niet in elkaar. Dat hele begrip Messias, Mashiach van mijn part, dat hele begrip Christus in het Grieks dus, dat is een begrip dat zich ontwikkelt in het Oude Testament. Dat wil zeggen, er wordt over die figuur, met alle respect, maar er wordt over die figuur gesproken. Dat wil zeggen, je krijgt in het Oude Testament wat ik noem een profielschets van hem. En als dan uiteindelijk Jezus van Nazareth uit de dood is opgewekt, past hij voor de volle 100% in de profielschets die in het Oude Testament van hem gegeven was. En voor het zover was, was er enige discussie over. Zelfs aangestoken door de Heer zelf. Die dan vroeg, wie is dat eigenlijk de Messias? Nou ja, wiens zoon is hij? Maar hij had nogal wat vaders, hè? Nou ja, volgens de Oud-Testamentische beloften, want daar gaat het over. Wiens zoon is hij? Zoon van God, zoon van Adam, zoon van Abraham, zoon van David. Daar kun je er nog een paar bij bedenken, maar die zijn van minder belang. Maar zo is het toch? Wie is dat eigenlijk? En andersom, als hij vraagt, wie ben ik eigenlijk? En iemand zei, maar u bent de Messias, zei de Heer Jezus. Dat wil zeggen, hij legde hen het zwijgen op, hij gebood hen scherpelijk en hoe het maar staat bij gelegenheid, en dat staat bij meerdere gelegenheden, het staat zelfs vele malen in de evangelie, dat hij zegt, stil, mondje dicht, niet over praten, totdat de zoon des mensen uit de dood zal zijn opgestaan. Want toen pas werd hij de Messias en bleek hij degene te zijn in wie al de beloften God zoveel als ze zijn, ja en amen zijn. En eerder niet. Hebben jullie dat nog? Al die lijnen komen bij elkaar. Nou goed, maar het is allemaal vervulling van beloften. Je vindt dat ook in, ja ik blader wat gek heen en weer, maar het staat in die volgorde in mijn aantekeningen, dus laat maar. In Lucas 1, dat was toch nog een beetje voorbarig. Maar in Lucas 1 vinden wij in de lofzang van Zacharias ter gelegenheid van de geboorte van Johannes de Doper, die een beeld was, een type was van de Heer Jezus. Make a note. Vinden wij in die lofzang van Zacharias de woorden in vers 68. Geloofd zij de Heer, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk en heeft een hoorn der zaligheid. En hoorn is kracht, koningschap, eigenlijk, hè? Koningschap, ja. Hij heeft een hoorn der zaligheid voor de fijnproeven. Ik lees hier de naam Melchizedek. Bij hoorn denk ik aan koningschap en bij zaligheid denken wij toch aan priesterschap, of niet? En samen is dat Melchizedeks. Maar vooruit, dat terzijde. Heeft een hoorn der zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten. Hoeveel profeten waren er dan die gesproken hebben van zaad van David? Die tegen David gezegd hebben, al zo zegt de Heere, ik zal uw zaad na u doen opstaan. Ja, ik kende maar één, zo gauw. Dat was die Nathan uit 2 Samuel 7. En dan houdt het bij mij ongeveer wel op. Weet ik niet. Maar wat staat hier? De mond zijn er heilige profeten. Het mankeert er nog maar aan dat er het woord alle erbij staat. Hè? Het de mond van al zijn heilige profeten. Want op een andere plaats staat dat weer wel. Hè? Al zijn profeten. Maar goed. Maar het punt is natuurlijk dat bepaalde profeten weliswaar niet gesproken hebben specifiek over David, dan wel zaad van David. Maar ze hebben wel gesproken over degene die als zaad van David hier in de wereld verschijnen zou. Als u begrijpt wat ik bedoel. Je kunt natuurlijk ook spreken gewoon over de zoon des mensen. En dat is het dan. Dat gebeurt in het Oude Testament per slot ook. De zoon des mensen. Maar de term zoon van David staat er dan niet bij. Maar het gaat wel over hem. Zie? Kortom, hier staat dat zijn heilige profeten, Gods heilige profeten, gesproken hebben over wat hier stond te gebeuren en waarvan de geboorte van Johannes de Doper op voorhand een uitbeelding was. Want kort door de bocht, de geboorte van Johannes de Doper is op voorhand een uitbeelding van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar zitten een paar fasen tussen, maar die ga ik nou niet uitleggen uiteraard. Hè? Dat is een onderwerp apart. Maar het zal duidelijk zijn dat dit messiaanse uitspraken zijn. Er staat dan ook bij, al zijn er heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Nou, toen was David er nog lang niet. Want David kwam ten tonele dus een jaartje of 3000 na Adam. Maar niettemin vanaf het begin is er over gesproken. Waarom ook niet? Genesis 1 gaat over Adam, over zijn hoofd heen, over de zoon van Adam. En dat is de zoon van David. Kan niet missen. Hè? Namelijk verlossing van onze vijanden en van de hand al dergenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. En dat is wis en waarachtig niet het verbond der wet of zoiets, maar het is een ouder verbond. Hè? In elk geval dat aan Abraham, dat staat er ook achter. En aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. Dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen, was de bedoeling. Of anders dat wij bekeerd zouden worden van de afgoden, dat zijn onze vijanden, om de levende God te dienen. Maar zo staat het natuurlijk ergens anders. Gaat er maar om dat die vaste Bijbelse waarheid steeds herhaald wordt. Er werd van oudsher verkondigd dat ooit verlossing zou gebracht worden door die ene, per definitie de Messias. En hier wordt gezegd dat dat is Jezus. Jezus is de Christus en in hem worden al die beloften Gods vervuld. In het voorbijgaan roep ik even Romeinen 1 vers 1 en 2, waar gesproken wordt over het evangelie. Komt de term evangelie voor. En dan staat Paulus afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Nou moet ik meteen zeggen dat het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had, een soort pleonasme is. Want een evangelie dat niet tevoren beloofd is, is per definitie onmogelijk. Want het woord evangelie en het Hebreeuwse equivalent bezer betekent, dat wil zeggen, is de aanduiding van een boodschap inderdaad. Maar dan een boodschap die verwacht mocht worden. Omdat die beloofd was op een of andere wijze. Of onvermijdelijk was. Ik heb dat wel vaker uitgelegd, dus doe het nou maar even heel snel. Hè? Evangelie, vertaald met blijde boodschap eventueel, betekent niet blijde boodschap, betekent zelfs niet goede boodschap, het betekent de verwachte boodschap. In de zin van, men heeft lang zitten wachten, want er was iets aangekondigd, maar we weten niet wanneer het komt of zo. En na 9 maanden krijg je dan een geboortekaartje in huis. En dan, ja. En dat is per definitie evangelie. Namelijk Wat verwacht mocht worden, is inmiddels gerealiseerd. Als Johannes het had uitgelegd, maar die is er vandaag niet, maar als Johannes het had uitgelegd, zou je zeggen, het was, mocht verwacht worden en het is inmiddels vlees geworden. Maak een notitie. Johannes 1 vers 14, 1 Johannes 1, enige malen in het hoofdstuk, want dat is wat het is. Evangelie wil zeggen dat medegedeeld wordt wat iedereen wist dat een keer moest komen, maar men zit erop te wachten. Dat is wat het woord betekent. En anders is er een ander woord voor verkondiging, prediking, boodschap of wat dan ook. Het is alleen bezer of evangelie als het gaat om iets dat tevoren beloofd is. Nou goed. Maar dan gaat de evangelie is beloofd. Dat wil zeggen, er is beloofd dat eenmaal, en dan ga ik kort door de bocht, dat eenmaal een nieuw verbond zou gevestigd worden. En onder die naam, wellicht pas in Jeremia 31, maar onder andere namen, al veel eerder, namelijk al in Genesis. En dat betekent dus dat het tevoren beloofd is. En als medegedeeld wordt dat dat wat beloofd is, gerealiseerd is, kortom dat het nieuwe verbond is aangebroken, dan is dat per definitie evangelie. Een evangelieprediking is dus de prediking dat het nieuwe verbond is aangebroken, in overeenstemming met de oud-testamentische beloften Gods. Die heb je toch, hè? Naast Romeinen 1 vers 2 zou je dan ook moeten, ik schiet meteen weg, maar ja, want je bent geneigd door te lezen in vers 3 het evangelie van God van zijn zoon. Want een van de beloften in het Oude Testament is dat God een zoon zou hebben. Nou ja, zou aanstellen, maar dat is hetzelfde. Maar goed, die laat ik maar weer even los. Want ik wilde hier naast leggen Galaten 3 vers 8. Waar staat dat aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd is geworden. Nou ja, bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken. Maar in elk geval, aan Abraham is wat verkondigd. Dat staat in vers 8 van Galaten 3. De schrift tevoren ziende. Leuk hè, de schrift kan helemaal niet zien. Letterlijk, toch? Maar u begrijpt toch waar het over gaat, hè? De schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden, of hoe het maar vertaald is dan in Genesis, waaraan het ontleend is. Maar wat hier nou achteraf gezegd wordt, is dus dat deze aan Abraham beloofde zegening pas vervuld zou worden onder het nieuwe verbond, kortom, door persoon en werk van de Messias. En daarom heet het, aan Abraham is tevoren het evangelie verkondigd. Ja, dit wordt achteraf gezegd, maar zo is het nou eenmaal. En in onze dagen worden de volken gezegend. Toen zei iemand, ik dacht dat het pas in de toekomst zou gebeuren. Ik zei, nee, vanuit het Oude Testament zou het in de toekomst gebeuren. En het gebeurt sinds de opstanding van Christus, toen meteen het evangelie gepredikt werd aan alle volkeren. Dat is in onze dagen zo, dat is toch een zegen, of niet? Gebeurt ook na de opname van de gemeente. Wordt ook aan alle volken het evangelie gepredikt. Dat blijft zo tot de jongste dag aan toe, maar dat is kenmerkend voor het nieuwe verband. Nou goed. Dat was Galaten 3. Dan roep ik nog even 2 Timotheus 1 vers 1. 2 Timotheus 1 vers 1. Mooie uitdrukkingen, je leest er zo overheen. Maar er staat... In de allereerste woorden van de brief, Paulus, dat wil zeggen in de afzender staat het, hè? Paulus, apostel van Jezus Christus, door de wil van God, naar, dat wil zeggen in overeenstemming met, volgens, naar de belofte des levens, dat in Christus Jezus is. En dat slaat dus terug, want het is onzijdig, slaat terug op leven, het leven. Niet op de belofte, maar op het leven. Slaat het terug. Paulus, apostel, door de wil van God, in overeenstemming met de belofte des levens. Wat had God dus beloofd? In oud-testamentische tijd, leven, eeuwig leven. Ik moet er meteen bij zeggen dat het lastig is om daar enige schriftplaatsen voor te vinden. En als je ze wel vindt, dan moeten ze ongetwijfeld uitgelegd worden. Dat wil zeggen, moeten we er lang over nadenken. Want in de praktijk blijkt het zo te zijn dat dat beloofde leven geïmpliceerd wordt. Dat wil zeggen, het staat er niet letterlijk, niet expliciet, maar wat er staat kan alleen maar vervuld worden als er sprake is van eeuwig leven. Hebben jullie dat nog? Ik bedoel, ja, ik praat voor mijn beurt, maar vooruit. 2 Samuel 7, waar we echt nog naartoe moeten. 2 Samuel 7, er wordt aan David beloofd dat hij een zoon zou hebben, nou ja, generaties later. En Salomo was daar een beeld van. Maar hij zou een zoon hebben wiens koninkrijk niet zou wankelen tot in eeuwigheid. Let op hoe het er staat, hè. Er staat, gij, David, zult met uw vaderen ontslapen. Er staat gewoon slapen, maar vooruit. Gij, David, zult met uw vaderen ontslapen, maar na u zal iemand uit uw lijf voortkomen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen, enzovoorts. En dit is dus onzin, als het werkelijk over Salomo zou gegaan zijn geworden. Want Salomo is net zo goed na 40 jaar koninkrijk ontslapen en van hem staat ook, en he slept with his fathers. Wat toch vreemd is voor iemand die 1000 vrouwen had, maar... Nou ja, doet er nou niet toe. Staat er, nou, Salomo, 1000 vrouwen en die slept met zijn vader, staat erop. Nou goed, laten we zeggen. Maar er is geen verschil. David regeerde 40 jaar en hij stierf. Salomo regeerde 40 jaar en hij stierf. Maar de woorden zijn, gij zult ontslapen, maar na u zal er iemand uit uw lijf voortkomen. Ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Of woorden van die strekking. Dat kan dus alleen maar betekenen... dat kan alleen maar betekenen dat die zoon van David dus eeuwig leven zou hebben. Want als de troon van David niet bevestigd wordt, betekent dat dat David zou sterven. En als die andere troon bevestigd zou worden tot in eeuwigheid, dan moet die zoon van David eeuwig leven hebben. Zie? En het wordt dus geïmpliceerd. Daar gaat het om. En er zijn nogal wat van dit soort schriftplaatsen, uiteraard. Nou goed, 2 Timotheus 1 vers 1. Naar de belofte des levens, hier staat het dus, maar dat is achteraf, wat had God beloofd, leven. Als je trouwens het woord leven vervangt door het synoniem geest, dan vind je nog een paar schriftplaatsen in het Oude Testament ook die het zeggen. Letterlijk. Maar goed. Naar de belofte des levens, een leven, comma, dat het leven dat in Christus Jezus is. Met andere woorden, er is niet maar eeuwig leven in het algemeen beloofd, maar er is eeuwig leven beloofd voor de Messias als zodanig. Christus dus, de Messias. Hè? En voor zover wij eeuwig leven hebben ontvangen, is het omdat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening, met dank aan Efeze 1 vers 3. Of omdat wij met Christus zijn gestorven, begraven en opgewekt. Romeinen 6. Dan wel omdat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1 vers 3. Dat is wel genoeg, hè? Goed. Nou, dan laat ik het dan even bij. Het gaat er maar om dat de beloften Gods vervuld worden. En vervuld zijn dus inmiddels in de opstanding van Christus. Titus 1, even een bladzijde omslaan. Titus 1, vers 2. roept ongeveer hetzelfde. Prachtige uitdrukking overigens. Vanaf vers 1, Paulus, dienstknecht Gods, apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is, in de hoop des eeuwigen levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft. God heeft eeuwig leven beloofd, niet voor de toekomst. Ja, toen hij het beloofde werd voor de toekomst. Maar het is inmiddels vervuld, dat staat er ook. Eeuwige leven, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. Voor de tijden, voor de eeuwen. De tijden en eeuwen zijn synoniemen. Lang geleden beloofd. Maar geopenbaard heeft, dat wil zeggen, eeuwig leven heeft hij beloofd. Maar hij heeft eeuwig leven geopenbaard. Te zijner tijd. En te zijner tijd betekent niet ooit en een keer. Voor de Brabanders, ik vind het een mooie uitdrukking. Ooit en een keer. Maar te zijner tijd betekent op zijn tijd. Ik hoor tegenwoordig mensen praten die zeggen ik zal te zijner tijd. En ze bedoelen ik zal te mijner tijd. We hebben geen idee meer wat de uitdrukking betekent. Jammer is dat toch, hè? Nou goed. Maar geopenbaard heeft op zijn tijd. En zijn tijd was de tijd van de Vader tevoren gesteld. Dat is Galaten 4. Want op de tijd van de Vader tevoren gesteld, heeft hij zijn zoon gezonden, geworden onder, uit een vrouw geworden onder de wet, opdat hij degene die onder wet waren verlossen zou. En opdat wij, die ervan verlost zijn, de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Dat is Galaten 4, toch? Ja, Galaten 4. Goed. Dat wil zeggen, dit is een van die schriftplaatsen waar het precies zo staat. Hè? God heeft het tevoren beloofd, van voor de nederwerping der wereld, voor de grondlegging der wereld, zo je wilt. Voor de tijden der eeuwen, wanneer het maar was, van ouds. God heeft het beloofd, maar geopenbaard te zijner tijd. Dat wil zeggen, daar stond een datum voor. God werkt een plan uit. Alles op zijn tijd, zoals het lied zegt. Of kent u die niet? Nee? Alles op zijn tijd? Nee? Oh. Oh ja. Dat is van Johan Bos, maar dat doet hij niet. Maar ik sla bijvoorbeeld even een paar bladzijden om voor de aardigheid. Hè. In 1 Petrus staat zoiets ook. Hè. 1 Petrus 1 vers 18. Ja, in die brieven aan Timotheus ook nog een paar keer. Maar die schiet me zo gauw niet te binnen. Maar 1 Petrus 1 vers... laten we zeggen, vers 18 en 19, waar staat dat wij verlost zijn geworden door het dierbaar bloed van Christus, door het dierbare leven van Christus uiteraard, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Vers 20, de welke wel voorgekend is geweest voor de catabole. Voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden. Hebben jullie die? Dat is de algemene gedachte. Het is tevoren aangekondigd, hij is voorgekend geweest, maar hij verscheen pas op zijn tijd, in Gods tijd, en dat zijn deze laatste tijden, want sinds de openbaring van dit Lam Gods, staande als verslag bedoel ik, sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood, zijn de laatste tijden inderdaad aangebroken. Ook bekend als de toekomende eeuwen. Benoemd zo vanuit het verleden, vanuit het Oude Testament uiteraard. Hè? De toekomende eeuwen uit Efeze, was het 2, geloof het wel. Efeze 2, opdat hij in de toekomende eeuwen zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Maar die toekomende eeuwen zijn 2000 jaar geleden al begonnen uiteraard. Hè? Want de Bijbelse geschiedenis wordt volgens de Bijbel zelf ingedeeld in twee delen. Eerst, dat is veruit de belangrijkste, en wij noemen het Oud-Testamentisch en Nieuw-Testamentisch. Dat wil zeggen de tijd van voor de komst, namelijk opstanding van Christus, en de tijd daarna. En er zijn talloze schriftplaatsen die het zeggen. Ik noem er nog één en dan gaan we eerst pauzeren. Dat is 1 Johannes 2, dan je nou in de buurt. 1 Johannes 2, vers 25. Dat is zo'n vers, ja, die wordt eruit gehaald voor evangelistische doeleinden. En waarom ook niet? Daar is hij ook voor. Maar wat er staat, is een samenvatting eigenlijk van heel de Bijbelse geschiedenis. Namelijk 1 Johannes 2, vers 25. Dit is de belofte die u ons beloofd heeft. Dubbele punt. Het eeuwige leven. En Johannes vindt het niet nodig om eraan toe te voegen. En alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat is Petrus in 2 Petrus 1. Maar je kunt het korter zeggen. Allesomvattend. Dit is de belofte enkelvoud. Die ons belooft. Alsof God maar één ding beloofd heeft. Maar hij vat ze dus samen en zegt in essentie. God heeft ons beloofd eeuwig leven. Uiteraard in de zin van onbeperkt leven. Tegenover het vergankelijke leven wat wij van nature ontvangen hebben uiteraard. God heeft ons beloofd eeuwig leven. Dat is alles bij elkaar. Neem niet weg dat in de volgende verse de apostel meteen spreekt over de zalving. En dus over de geest. Maar het punt is natuurlijk dat dat leven dat beloofd was, dat heet ook gewoon geest. En die was ook beloofd. Maar het is identiek. Wij ontvingen eeuwig leven. Wij ontvingen de Heilige Geest. De beloofde geest. De geest der belofte. Met alle consequenties van dien. Want geest is leven. Nou goed. Daar moeten we het eerst bij laten. Want we gaan pauzeren.